Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, leuk mens. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben Nidia.
Mijn naam is Marilotte.
Welkom bij deze derde aflevering.
Vandaag hebben we spiritueel visionair Tietje Hogendoorn te gast. En je kunt haar kennen van haar YouTube-kanaal Dingen over Dingen. De educatieve dansshow Wild Moves, Moves Wild. Oh, Move Wild. Voor mensen die willen dansen in de club, maar het misschien nog niet zo goed kunnen. En haar Insta-presence, @TietjeHogendoorn. Tietje, welkom. Vertel nog eens één ding over jezelf waarvan je vindt dat mensen het moeten weten.
Ik heb sinds kort voor het eerst een morning routine.
Oh.
Ja, omdat ik heel veel Queer Eye heb gekeken.
Oh, lovely.
Ja. En ik ben zo geïntimideerd door die, hoe heet de man die altijd zegt dat iedereen zonnebrandcrème op moet doen 's ochtends?
Jonathan Van Ness.
Yes. Dat weet jij.
Ik weet alles.
Dus hij vertelt dat tegen al die mannen en ik dacht opeens, oh my god, ik draag geen zonnebrandcrème elke dag. Dus ik ben naar Sarah, vriendinnetje die bij de L werkt, die daar ook veel over beauty schrijft.
Die gratis zonnebrand krijgt, dat is wat je bedoelt.
Nee, meer de tips.
Oké, de tips.
Want kijk, ik weet niks over... Ik had dus geen morning routine. En toen heb ik een morning routine. Het bestaat echt uit dat ik crèmes op verschillende crèmes op verschillende plekken, zonder allemaal toegevoegde dingen die slecht weer zijn voor mijn hoofd. Dus ik heb daar heel uitgebreid over nagedacht. En nu ben ik daar gewoon uitgebreid mee bezig.
Gewoon smeren
met
de hele ochtend.
Ochtendroutine.
Ik heb een ochtendroutine.
Dat is leuk. Ik heb geen ochtendroutine.
Zie je?
Ik ook. Nee, wel. Nee. Koffie drinken met Daniel.
Maar Jonathan vindt het heel erg belangrijk, want het is ook gewoon even een momentje wat je voor jezelf hebt.
Self-care.
Zo lief.
En dat kan 1 minuut duren en dat is prima.
Dat is een hele korte ochtend.
Gewoon toch even jezelf aangeraakt.
Vanochtend
hebben.
Ook gedaan?
Het is mijn ochtendroutine.
Ja, tuurlijk. Ja. Waarvoor jij vandaag hier in deze studio bent, is omdat je komt praten over onzichtbare ziektes en dan wel MS, want dat heb je zelf.
Ja.
Maar eerst gaan we het even over wat anders hebben. Marilotte, wat is het minst feministische wat je afgelopen week gedacht of gedaan hebt?
Nou, ik heb een nieuwe accountant. En het is een vrouw. En ze is ook model. En telkens als ik het haar over haar heb, nu is het van... Nou, en mijn accountant... En ze is ook model. Dus ik blijf het de hele tijd soort van herhalen dat ze ook model is. Alsof het een of andere super bijzondere combinatie is... Ik weet niet, alsof ik de eenhoorn heb gevonden onder de accountant of zo.
Ja, jij kan gewoon zelf nog niet geloven dat een vrouw een accountant kan zijn. En dan en ook model. Nog model. Ja, dat
dus
is wel pijnlijk.
Ik zat daarover na te denken, dacht ik, dat is eigenlijk niet zo heel feministisch dat ik dat denk.
Ik wil wel graag foto's zien.
Ik ook.
Ik zal het straks even laten zien.
Dit was het minst feministisch wat wij hebben gedaan deze week.
Ja.
Dat we met deze zijn.
We hebben dat ook weer gezien. Nidia, wat is het minst feministisch wat jij hebt gedaan of gedacht?
Ik vind het een beetje gênant. Ik zag op een Instagram-account tekeningen van een vulva gemaakt door homoseksuele mannen. Oftewel dan door mensen die dus helemaal niks zouden moeten weten van vulva's. En toen dacht ik weet zelf niet zo goed waar een plasgat zit.
Oh, wat hilarisch.
Ik weet dat gewoon
maar
niet.
Ik weet het ook niet. Boven of onder? Ik weet het serieus.
Niet, ja? Het is oud.
Zeg maar, het zit... richting je schaamheuvel. Nee, de andere. Ja,
zit het dan boven of onder?
Je anus en dan heb je nog dat stuk ertussen. Dan heb je je
vagina.
En dan heb je
plasgat.
Dankjewel. Maar als ik het nu verkeerd heb gezegd, dan nu word ik ook onzeker. Omdat
it's gonna hunt you forever.
Ja, maar deze realisatie, ik dacht wel van, Jezus Nidia.
Je moet je eigen anatomie toch
kennen.
Je weet
niet waar je plasgat zit. Nou, dat. Tietje.
Ja, ik probeer nu eventjes mentaal naar mijn plasgat te gaan. Om te kijken of ik hem kan voelen.
Oké, okay, jongen, even een momentje voor onszelf. Even mentaal naar ons plat.
Nee. Ik was naar, ja, oké. Okay. Mijn minst feministische moment was dat ik deze week naar meerdere spiritueelachtige dingen ben geweest. Dus meditatiecursussen en taalachtige dingen. Weet je wel, een beetje uitproberen, daar ben ik weer opnieuw mee bezig. Maar dat ik me de hele tijd extreem irriteer aan vrouwen die dat geven, die op een zachte manier praten en verkleinwoordjes gebruiken. En ik vind eigenlijk dat iedereen zichzelf zou mogen zijn. En als iemand heel veel verkleinwoordjes wil gebruiken, dat dan gewoon mag. Maar alsnog kom ik dan zo'n les uit en dan moet ik daarna iemand bellen om erover te zeuren dat ik gewoon niet in zo'n meditatieles kan zitten hoe iemand zo praat. Lalala.
Een dekentje.
Een dekentje. Pak even het kussentje. Je mag gewoon de kussentjes om je heen.
Sluit je oogjes.
Ugh, nee.
Ja, dus ik voel me dat ik gewoon, ja, of ik moet gewoon niet meer naar die lessen gaan. Maar het feit, misschien is het niet eens zo erg dat ik het me irriteer, maar dat ik het daarna dus dan tegen mensen wil zeggen, vind je dat ook niet? Weet je wel, dat ik dan medestanders verzamel om gewoon te bitchen of zo.
Bitchen op andere vrouwen. Ja. Die gewoon lekker mogen zelf mogen weten of ze kussentjes zeggen.
Yes.
Maar ja, oké. Okay. Tijd voor post.
Tijd voor post. En niet zomaar post. Intersectionele post. Van Eva.
Op Instagram kregen we het, of niet? Weet ik eigenlijk niet. Zal ik het voorlezen?
Doe het.
Ik ben niet goed in voorlezen.
Jawel,
per se.
Dat kan jij.
Ik ga het proberen. Hoi Marilotte en Nidia. Het is niet gericht aan Titia, sorry. Maar je mag wel meepraten.
Okay.
Van de week heb ik jullie pleidooi in één ruk uitgelezen. Zo herkenbaar en grappig. Well done. En dan een emoticon van een iets met, ja, kan niet zo goed
perfect
uit.
Perfect. Perfect. Goed gedaan.
En luisterde ik de podcast op de fiets. Ook zo herkenbaar. Onder andere jezelf op onbewuste, onfeministische uitingen betrappen als hey jongens, tegen een groep. Jullie pleidooi heb ik ook gecirculeerd onder vriendinnen, zussen en collega's. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Na het gesprek over vrouwen in de geschiedenisles deed me denken aan het gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Ik werk zelf namelijk voor een universiteit en ook daar komt dus een feministische houding zeker van pas. Zie www.athenasangels.nl, zet ik ook wel even in de show notes. Vol voorbeelden van seksisme en andere raringe uitingen in de academia.
Ja, en we hebben even op die website gekeken en eigenlijk, we kwamen daar anekdotes tegen wat vrouwen in de wetenschap overkomt, wat best shocking is. Ik ga er eentje voorlezen. Ik was op een bijeenkomst voor hoogleraren waarbij het merendeel van de bezoekers oudere heren waren. Ik stond te praten met een vrouwelijke hoogleraar en we stonden in de buurt van een tafel waar stropdassen konden worden verkocht. Een van de heren kwam enthousiast op ons aflopen met de vraag of wij van de stropdassenverkoop waren. En dat hadden, ik vond het zo shocking dat het dus
zo
vrouwen op
kut
een academische bijeenkomst zijn en dat dan aangenomen wordt dat zij van de verkoop zijn.
Echt.
Maar denk je niet dat je dat zelf soms ook per ongeluk wel doet?
Absoluut.
Dus dat je dus ergens bent en dus dan de vrouw ziet en denkt, oh, ik wil misschien dat wij er iets bewust van zijn dat we denken, dat mogen we niet zomaar aannemen. Maar dat je toch denkt, oh, zij is waarschijnlijk van.
Ja, dat als je binnenkomt in een groep waar allemaal mannen en vrouwen zijn en dat je dan een hoofd iemand moet hebben, een baas of zo.
En dat je op
dan
zoek gaat naar een man.
Ja, ja, tuurlijk. Ja,
maar goed,
tuurlijk.
Het is bewustwording is stap 1, hè,
jongens? Ja, maar bedankt voor deze tip. Fascinerende website. Dan ga ik verder met voorlezen. Verder ben ik benieuwd naar jullie visie op intersectioneel feminisme. Afgaande op de cover van jullie boek ziet het er heel inclusief uit. Vrouwen met verschillende lijven en kleding. Maar in gesprek met een diverse club collega's en vriendinnen over jullie pleidooi kwamen we tot de conclusie dat we een inclusieve, meer intersectionele visie een beetje missen in het boek. De kruisingen tussen vrouw zijn, en dan komen er een paar voorbeelden, stad versus platteland, leeftijd, al dan geen migratieachtergrond, geloof, opleidingsniveau, etc. Ik zou het een interessant perspectief vinden, misschien iets voor de podcast. Anyways, keep up the good work. Ik merk echt dat na het lezen van jullie pleidooi, ik eens te meer me weer extra bewust ben van alle impliciete en expliciete situaties waar een flinke dosis feminisme op zijn, of is het haar, plek is. Merci daarvoor. Lief. Dankjewel, Eva.
Goed gedaan, Nidia, dat voorlezen.
Oh ja, ze zeggen ook nog, ben benieuwd naar de komende podcast. You.
Dankjewel.
Ja.
Belangrijk zin.
Is dit iets wat jullie in de planning hebben staan? Een gast die wat meer ervaringen kan geven over
intersectioneel feminisme.
Ja, ja, nou,
nou, laat jij er nou net eentje zijn. Ook, maar ik ben natuurlijk, ja, dat is waar.
Ja, ja, want je denkt al snel aan kleur natuurlijk, huidskleur. Ja, ja, maar als je intersectioneel, ja, nee, dat is eigenlijk vraag 1.
What
the fuck is intersectioneel feminisme?
Oké, okay, dan komen we weer bij iets gênants. Namelijk, voor Damn Honey wisten wij dit niet. Kijk, Marilotte en ik hebben dat boek geschreven in anderhalve week. We hebben ons niet kunnen inlezen. Er was weinig tijd voor. We hebben niet allerlei literatuur en wetenschappers en helemaal niet. Het is alleen maar gebaseerd op onze eigen ervaringen. Dus na het boek zijn we wel steeds meer gaan lezen, want het is een onwijs interessant onderwerp. Daarom maken we ook deze podcast. En toen kwamen we dus achter wat het begrip intersectioneel feminisme is. En ik kan het wel even kort uitleggen. Een paar facts. De eerste keer dat het genoemd werd was door een Amerikaanse advocaat, hoogleraar en feministe. Zij heet Kimberly Crenshaw en dat is al in 1989, lang geleden. En zij wees erop dat mensen achtergesteld worden, dat dat niet vaak om één ding is, maar dat het een kruispunt is van verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld dat je achtergesteld wordt omdat je vrouw bent, maar ook door je huidskleur. En die twee dingen, die kan je dan dus eigenlijk niet los van elkaar zien. En dat kan dus niet alleen over huidskleur gaan, maar ook over sociale klasse, afkomst, opleiding, seksualiteit enzovoort. Dus dat kruispunt van verschillende dingen waardoor je achtergesteld wordt, dat kan je niet los van elkaar zien. Nee, dat is wat dus, intersectioneel feminisme is.
Ja, en hoe meer factoren op jou van toepassing zijn, dat heeft allemaal effect op hoe jij in het leven staat.
Ja, en hoe voorbeeld, mensen met jou omgaan, hoe jij zelf de wereld ervaart.
Ja, en een voorbeeld van intersectioneel feminisme in ons boek is bijvoorbeeld mijn verhaal over hoe ik sta te zoenen met mijn vriendin en dat we voortdurend worden lastiggevallen door jongens of mannen die vragen of ze mee mogen doen. En ik vind het dan heel vervelend dat mijn relatie geseksualiseerd wordt, blijkbaar.
En het komt omdat jij vrouw bent en lesbisch.
Dus niet alleen om daarover praten. Ik heb een ervaring meegemaakt, of ik maak ervaringen mee en daar schrijf ik over in het boek. Maar jij kunt daar niks over zeggen.
Ja, want ik ben vrouw en hetero. En dan ben ik ook nog eens blank en hoog opgeleid. Dus ik heb ontzettend weinig achtergesteldheid.
Waar je bent
ik
eigenlijk iets alleen maar vrouw.
Ja. Ja, dat is zo. Ja. Dus ik kan me niet uitspreken over al die andere dingen. Want ik kan het niet. Nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Ik kan niet vanuit mijn eigen ervaring me erover uitspreken. Ik kan wel zeggen, ik vind het heel fucked up. Ik vind het kut. Er moet iets aan gedaan worden. Maar ik kan nooit oprecht weten hoe de ervaring is.
Precies. En dat is juist een beetje het ding met ons boek. Dat is een en al ervaring. Het is geschreven in 1,5 week op pure adrenaline en passie. En we gingen gewoon alle shit die wij meemaken, gingen wij opschrijven. Dus het is een boek wat wel geschreven is voor iedereen, maar niet over iedereen. Want het gaat alleen over ons. En ik kan schrijven hoe het is om vrouw te zijn en lesbisch. Nidia over vrouw zijn.
Puntje.
En die persoonlijke verhalen hebben we opgeschreven. En alle voorbeelden komen dus komen van onszelf. En waar we de kans kregen, hebben we het zo inclusief mogelijk gemaakt.
Ja, dus bij een paar, er zijn een aantal lijstjes die erin staan. Nou, daar hebben we geprobeerd om zo ruimdenkend mogelijk te zijn. Maar ik kan me dus wel heel goed voorstellen dat als je ons boek leest en wij zeggen van draag lekker wat je wilt, dat je dan denkt van ja, maar ik kom dus uit een familie waar dat helemaal niet gewaardeerd wordt of niet kan. Of ik werk op een kantoor waar gewoon alleen maar stropdassen werken. Ga dan maar zeggen dat ik lekker met mijn roze haar in mijn jurkje naar kantoor moet komen. Dus dat mensen denken van ik loop daar en daar tegenaan en daar zeggen jullie helemaal niks over. En we hebben dus ook wel dit soort commentaar gekregen. Namelijk iemand die zei, je merkt heel erg dat het door kinderloze 30-jarigen is geschreven. Klopt, we hebben geen kinderen.
En die iemand mogen die er ook zijn.
Ja, ja, nou ja,
dat is ook gewoon oké. Okay.
Maar daar kunnen we dus niks over zeggen. Of ja, ik ben ouder, voorbij de 60 en ik word veel minder opgemerkt. Dus ik word eigenlijk een beetje genegeerd, want ik mag niet meer meedoen. Daar staat ook niks over in het boek. Ja, klopt.
Ja, het klopt. En ik denk dus dat het commentaar wat we krijgen is terecht. Als je echt kijkt naar de inhoud van het boek en je leest het dus met van, oh, feminisme. Maar ik denk, je moet ons boek meer een beetje zien als een soort opstapje of een soort kickstart, ook voor ons, over en in het feminisme. Dus het is alleen onze eigen persoonlijke ervaring. En tijdens het schrijven ervan ging er ook een wereld voor ons open, zoals het begrip intersectioneel feminisme. En die wereld proberen we daarom in deze podcast te verkennen door mensen uit te nodigen met andere ervaringen dan wij. Daarom bijvoorbeeld nu ook Titia en vorige week Maud en Mark en zo. We willen graag de verschillende verhalen delen en hebben natuurlijk zelf ook een hoop te leren.
Ja, we moeten het even hebben over onzichtbare ziektes. Want daar ligt nogal een stigma op. Mensen kunnen er onwijs veel last van hebben. Los van dat ze de ziekte hebben. Dus hoe er naar hen gekeken wordt. We hebben veel kort onderzoek gedaan. Dat betekent Google. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bijna 80% van alle huidige ziekten een onzichtbare ziekte. Chronisch. Nou, waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Dat kan een mentale ziekte zijn. Dus het kan iets zijn zoals bijvoorbeeld depressie. reuma, fibromyalgie, endometriose, lupus, migraine, maar ook bijvoorbeeld MS. En daarvoor hebben we Tietje uitgenodigd vandaag om het over dit onderwerp te hebben. Ja. Hoi nogmaals.
Hoi.
Kan je eerst kort iets vertellen over MS? Dus wat het is?
Ja, heel veel mensen denken dat MS een spierziekte is. Dat dacht ik misschien zelf ook wel. Ik kende al wel wat mensen met MS, dus ik wist er misschien al ietsjes meer van. Maar het is eigenlijk een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het lichaam zichzelf aanvalt. En dat kan. Er zijn verschillende auto-immuunziekten. En MS, bij MS valt het lichaam zichzelf aan op het gebied van de hersenen en het ruggenmerg, dus het zenuwstelsel. Ik hoop dat ik het goed zeg hoor, want ik moet eerlijk zeggen dat ik ook gewoon een beetje al, wat ik al eerlijk zei, niet heel erg van de details ben.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld, je kunt een shoop krijgen als je een MS hebt, een aanval. En dan komt er een ontsteking, bijvoorbeeld op een plek in je hersenen. En dan op dat gebied kan je uitval krijgen door je benen. Dat je benen het niet meer doet. Dus de kracht daarin of beweging dat je niet meer kan aansturen. Of in je zicht. Gevoelstoornissen. Daar heb ik nu vooral last van. Maar ook vermoeidheid. Er zijn eigenlijk allerlei soorten symptomen die je kan krijgen. Dus het is niet één ding waar je last van kunt hebben of heel duidelijk waar iemand last van heeft. Het is voor iedereen anders. En je hebt ook verschillende staten waarin je kunt zitten, want je kunt alleen aanvallen hebben.
En dat dan na die aanval het weer
herstelt,
ja.
Maar je kunt ook bijvoorbeeld een aanval hebben en dat het op zich wel herstelt, maar dat door de ontsteking er wel een kleine, hoe zeg je dat? Dat er wel een soort van
beschadiging
blijft. Nou, die littekens blijven sowieso, want die zien ze dus. De multiple sclerose. Ik kan het zelf niet goed uitspreken. Betekent dus ook meerdere littekens. En toen ze me gingen diagnosticeren na de eerste echte heftige aanval, werd ik ook gediagnosticeerd omdat ze in de scan zagen dat ik al meerdere littekens had. Dat betekent dat ik al meerdere aanvallen heb gehad in mijn leven.
Dus je hebt het ook al een tijdje zonder dat je wist wat het was, of zonder dat je er echt klachten had?
Ja, of je weet niet wat voor klachten in je leven die je voorheen hebt gehad komen door de ziekte. Het kan natuurlijk ook zijn dat de ontstekingen zijn geweest op plekken in je hersenen die niks doen. Weet je wel, dus.
Oké, dus dat je het niet ervaart omdat dat deel van de hersenen niet van belang is om te leven.
Of nou ja, of wat wij nog niet
weten.
Ja. En dus je kunt een aanval hebben die herstelt, of zeg maar een aanval die gedeeltelijk herstelt en dan gewoon weer verder leven en misschien wel 10 jaar lang geen aanval hebben. Je kunt meerdere aanvallen achter elkaar hebben. Je kunt ook een progressieve staat hebben, waarin het dus wel je soort van achteruit gaat langzaam. Bij mij is het, ze gaan ervan uit, omdat ze dus meerdere littekens hebben gezien, dat het dus, die dus hersteld zijn, dat dus wel
dat jij
relapsing remitting.
Of ja, remitting relapsing. Ik heb het gezien in je story op Instagram.
Ja, dat het die variant is. Daar gaan ze dan vanuit, maar dat weten ze dus eigenlijk niet.
Je tast in het duister.
Ja, want dat kunnen ze pas achteraf. Met achteraf bedoel ik gewoon als je
oud bent en zo.
Ja.
Als het einde eraan zit.
Ja, dan kunnen ze zeggen, oh, dit was het. Maar ze weten gewoon vrij weinig.
Dit is volgens mij iets heel herkenbaars voor onzichtbare ziektes. Dus dat het heel vaak een heel moeilijk proces is om erachter te komen wat je hebt. Mm-hmm. Dat het meerdere jaren kan duren. En dat de artsen heel vaak ook niet weten waar ze mee te maken hebben. Dat je een eindeloos traject ingaat. Dat er dan een diagnose komt die misschien ook maar een soort half is. Dus je hebt nu wel een diagnose, maar dat je ook niet echt weet waar je nou aan toe bent. Welke therapieën helpen.
Hoe ging dat bij jou?
Ja.
Nou, bij mij, ik heb nu ook wat andere, vooral meisjes, want het is dus echt een vrouwenziekte.
Ja, ja. Dat las ik al.
Leren kennen die het ook hebben. En daar hoor je dus ook allerlei verschillende verhalen van. En bij mij kwam die aanval, dus ik kon dus opeens niet meer lopen, omdat ik mijn linkertenen niet meer kon bewegen. Mijn linkertenen. En mijn buikspieren deden ook raar, dus dat gebeurde eigenlijk in een 8 uur of zo. Werd het opeens heel, weet je wel, steeds erger. En op een gegeven moment liep ik gewoon echt als een soort van gangster.
Lijkt me ook wel heel angstaanjagend eigenlijk.
Als ik erover nadenk, ik was eigenlijk echt heel weinig bang. Ik was helemaal niet zo in paniek. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik me gewoon heel lekker voelde voor de rest toendertijd.
Hoe oud was je toen?
Dit is het is heel recent pas.
Okay.
Het is in februari gebeurd.
Oh, van echt? Dit jaar. Zo kort geleden. Ja.
Ja, ik ben gewoon iemand die dan meteen, zeg maar, er heel erg over praat of zo. zo ben ik denk ik dan. Want sommige mensen krijg ik dan ook wel Instagram berichtjes van... Nee, een van de redenen waarom ik er zo open over ben... is omdat ik er dus achter kom dat er heel veel mensen het heel moeilijk vinden... om er open over te zijn. Ik kan er wel wat redenen voor verzinnen waarom het moeilijk is. Maar ik kan niet open zijn of zo als mens. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, laat ik het er dan maar ook wel extra over hebben. Want dan kan je toch misschien nog iets... Ik vond het heel prettig toen ik op een gegeven moment... na 6 maanden op YouTube een meisje in Engeland vond... die niet super... die gewoon wat meer op mij leek. Dus die niet heel oud was... of gewoon iemand was die ik echt niet ben. Of weet je, alle sites zijn ook heel... die gaan over MS zijn ook heel lelijk en oud en zo. En toen ik dat meisje zag... praten erover, toen voelde ik heel erg... representatie helpt gewoon heel erg. Dus daarom snap ik de vraag heel erg. Want ik voelde gewoon... er was iets wat in mij gewoon wat meer... ik weet niet eens... omarmd werd of zo. Omdat je dacht, oh, ik ben niet... je bent wat minder alleen, ook al spreek je haar niet. Omdat iemand het ook heeft die er gewoon uitziet, zoals jij.
En wat zijn dan redenen om het er niet over te hebben? Want jij hebt dus gekozen om dat wel te doen.
Ja. Nou, ik merk steeds vaker... Dat ik denk, oh, ik vind dit echt... Weet je, hoe verder ik kom dit jaar, dat ik denk, oh, dit is wel echt lastig. Bijvoorbeeld met een nieuwe baan zoeken. Of ik ben dus nu ook weer wat meer gaan acteren. En dan ga ik dan tegen de producent zeggen van... Hey, hoi, leuk dat je me hebt gekast. Hier wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Vooral omdat ik nu een aantal klachten heb, weet je wel. En dan denk je toch van, ja, je wil niet dat ze denken...
Dat wordt een lastig geval.
Een lastig geval. En dat is zo.
En dat is nu eenmaal zo. En daar is ook, daar moet mee te werken zijn. Maar ik snap ook dat mensen dan denken vooral van ik houd liever voor me. Want...
Ja, vooral ook op het gebied van weet je wel, castings of zo. Dan denk ik ook van ja, ik weet niet. Het is lastig. Maar relaties, nieuwe mensen ontmoeten. Het is dus ook het stigma wat ik vind. Ik vond MS een vrij onsexy ziekte. En nu ik het zelf heb, natuurlijk het
jij doet hard je best om het sexy te maken.
Nou ja, je bent zelf sexy en dan zeg maar, of ik vind mezelf vrij sexy. En dan zeg maar, heb ik MS. En hoe kan ik dat dan nog onsexy vinden? Maar het is wel, dat al dat soort dingen. Ik denk dat mensen dat moeilijk vinden. De manier waarop mensen reageren. Dat je er...
Gaan mensen zo heel erg van, ga maar lekker zitten, Titia. Doe maar rustig aan.
Moet jij dit dan doen?
Mensen schrikken, niet allemaal, maar voor een groot deel wat ik het meest meemaak is dat mensen erg schrikken. Want MS heeft een... Ja, dat is een van de dingen die heb geleerd in het ziekenhuis. Is dat de meeste mensen die iemand kennen met MS of weten dat de persoon MS heeft. Dan weet je het, die persoon zit in een rolstoel en zit in een... die heeft zeg maar zichtbaar en vrij ernstig...
Maar dat is dan dus een vergevorderd stadium ervan.
Dan weet je, die persoon heeft MS. En er zijn veel meer mensen die MS hebben, maar dat weet je dus niet. Omdat dat zijn mensen zoals ik, waarvan je niet weet dat ze MS hebben. Terwijl ik heb ook gewoon MS. En dat zei die persoon ook van, weet je wel, toen ik hoorde dat ik MS had, toen was ik natuurlijk erg geschrokken. Want dan ga je allemaal dingen denken. En het was ook een van de dingen waar ik het bangst voor was ooit te krijgen. Want ik kende mensen met MS en toen dacht ik...
Dat wil ik niet.
Dat wil ik echt niet. Ja. En dus daar was ik ook wel in het ziekenhuis. Ik lag heel lang in het ziekenhuis. Ze waren allemaal het onderzoek aan het doen. En toen dacht ik, weet je wel dat je dat denkt. Maar ja, mijn neef heeft ook MS. En
Het erfelijk ook?
Ze weten heel weinig. Ze zeggen in principe van niet. Maar het is wel zo dat... Kijk, het is bepaald door... Hoe zeg je dat? Het is extern iets wat je... Als je geboren wordt in een land onder de... Onder de evenaar. Dan heb je er... En je verhuist op je 15e hier naartoe maak je geloof ik net zoveel kans. Of het is andersom.
Hier in de westerse wereld heb je meer kans op MS.
Het is een westerse ziekte.
Oh, oké. Okay.
En dus ze denken misschien vitamine D of zo. Mm. Bepaalde virussen. Maar ze zijn er dus niet over uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat je genen natuurlijk wel meer aanleg kunnen hebben om iets
ontwikkelen. Ja.
En kijk, ik ga nu ook naar allemaal alternatieve mensen. Die hebben hier wel allemaal, die kunnen allemaal precies zeggen hoe het wel zit. Die weten allemaal wel de antwoorden. Maar dan ga ik nu allemaal theorieën vertellen. Die is misschien voor een andere podcast. De Conspiracy Podcast. Ik weet niet eens meer wat ik aan het zeggen was. Dat mijn neef, toen die avond dat ik het hoorde, had hij me een berichtje gestuurd. Over Facebook. Van, hey, ik hoorde het rot. En als er iets is wat ik voor je kan doen, weet je wel... Ja, bla bla. En toen zei ik, tegen hem, ik herinner me dit nog heel goed. Ik zei tegen hem, hey, we waren een beetje aan het kletsen. En toen zei ik, en toen merkte ik hoe fijn het was om met hem te praten erover. In plaats van elke arts of persoon die zegt, het komt goed. Weet je wel, je denkt, nee, ik heb MS, het komt niet goed. Het is niet leuk. Je begrijpt het niet echt, weet je wel, die andere mensen die daarover praten. En toen, dus met hem daarover praten, ook al zeiden we drie dingen, voelde heel fijn. En toen zei ik tegen hem, hey, dit klinkt misschien onaardig. Weet je wel, ik ben heel blij dat jij ook MS hebt. En ik bedoel niet dat ik blij ben dat je MS hebt. Maar voor mij is het heel fijn dat ik
dat ik je verhaal kan delen en kwijt kan en dat iemand je snapt.
En toen zei hij tegen mij, ik heb het nooit echt erg gevonden. En zei ik, huh? Weet je wel, wat bedoel je? Dat ik snap niet. En toen zei hij, ja, dat ik MS heb. En toen ging er, en toen, ik weet nog echt dat mijn hersenen soort van explodeerde, dat ik dacht, dat ik helemaal ging nadenken, hoe kan je dit niet erg vinden? En toen gingen mijn hersenen heel snel allemaal dingen bedenken, omdat het zo raar was wat hij zei, gingen mijn hersenen opeens op overload, gingen ze allemaal dingen bedenken, waarom zou het niet erg kunnen, allemaal dingen. En toen voelde ik opeens een soort ruimte ontstaan om het ook niet erg te kunnen vinden.
Maar soms heb je ook gewoon iemand nodig die dat tegen je zegt, zodat die klik in je hoofd opeens aangaat. Ik denk dat met heel veel dingen zo is.
Ja.
Dat je opeens, want jij hebt dat beeld, het is een onsexy ziekte, ik wil het niet, ik wil het nooit.
Ja.
En dan is het zo en dan moet je dus daarmee leren omgaan.
Ja, dus ik was daar echt, toen dacht ik, sindsdien, kijk, ik bedoel, er zijn heel veel momenten waarop ik het wel erg vind. Ja. Maar er zijn heel veel momenten waarop ik het ook niet zo erg vind. En dat merk je gewoon, dat het voor heel veel mensen, die zien het alleen maar vanuit het perspectief dat het heel erg is. En soms is dat, kan wel zwaar zijn. Maar ik, ja.
En jij wil, want jij wil ook via, jij deelt er veel over op Instagram. Of jij deelt erover op Instagram. En daarmee wil je het ook waarschijnlijk iets minder zwaar maken en iets minder heftig, ook voor andere.
Ja, dat weet ik niet, want het is wel zo. Kijk, het is heel grappig. Ik heb ook allemaal boeken meegenomen. Ik las op een gegeven moment ook een interview en dit is heel raar, maar je wil ook wel dat mensen het erg vinden.
Tuurlijk,
als ik tegen iemand zeg ik heb MS en iemand reageert niet.
Zo heel lauwtjes.
Iemand reageert heel lauwtjes, dan denk ik, what the fuck, wie ben jij?
Ja, nee, maar het is heel alleen weird. Jij mag het niet erg vinden.
Jij mag het niet, dat is net toch? Als, ja, dat is net als dat iemand, jij mag wel zeuren over je ouders, maar andere mensen mogen niks over jouw ouders zeggen. Ja. Dat is,
tuurlijk,
ja, misschien
dat. Jij bent degene die ermee moet dealen. Als ik nu ga zeggen, Tietja, kunnen we het dan nu weer even over iets gezelligs hebben? Want dat stomme gedoe, dat
maar
is allemaal niet zo erg.
Maar we gaan ook niet helemaal in zo'n gesprek over hoe zwaar en moeilijk het is. Dus het is daar een midden in vinden.
Je kunt het bijna niet goed doen. En dat is gewoon iets wat ik zelf ook altijd besef, weet je wel. Het is heel ingewikkeld wat dat betreft. En ook misschien omdat het voor mij nog heel vers is.
Ja.
Ik weet ook niet, soms twijfel ik ook van, is het wel slim ook om in zo'n podcast daarover te gaan praten, terwijl ik nog niet alles weet. En er zijn mensen die nu luisteren die waarschijnlijk al veel langer te maken hebben met bepaalde dingen. Maar ik kan ook wel de hele tijd nagedenken wat andere mensen zouden denken. Ben ik mee gestopt.
Maar het is ook gewoon weer jouw persoonlijke ervaring die je deelt.
Maar het is wat ik heel erg merk, of wat ik, waar ik zelf nu heel erg veel mee bezig ben, is dat, kijk, als je dus MS hebt, krijg je ook heel veel respect.
Maar krijg je ook mensen die zeggen, MS, ja, is dat niet een beetje de sceptici? Of mensen die zeggen, je hebt gewoon geen zin om...
Nee, want dat, daar voel ik een enorm privilege op het gebied van onzichtbare ziektes.
Ja, ja.
En daar ben ik me erg van bewust, maar dat is dat er zijn. Ik zit nu in een situatie waarin ik eindelijk de ruimte krijg, een soort van respect krijg dat ik me kan gedragen zoals ik. Heel klinkt zo raar, maar ik kan de rust pakken die ik nodig heb. En als ik nu zeg ik ben moe, dan zijn mensen oké.
Okay. Ja.
Ik hoef niet te verantwoorden dat ik moe ben. Als ik ergens last van heb, hoef ik niet te verantwoorden dat ik ergens last van heb. Er zijn heel veel ziektes die nog niet zo goed gedefinieerd zijn of zo. Of waarbij dat veel lastiger is. En dus wat dat betreft voelt het ergens als een privilege.
Dat je in ieder geval een sticker erop kan plakken die mensen enigszins serieus nemen.
Die mensen super serieus nemen.
Ja.
Als ik waarschijnlijk heel lang geleden geboren was, dan was ik in een gesticht gezet als hysterische vrouw. Omdat als ze niet weten wat er met je aan de hand is, als ze niet er iets, want dat is nog steeds wel zo eigenlijk, dan je hebt gewoon allemaal rare symptomen. Dan is het vaak mentaal, hè?
Ja, het schijnt dus ook bij heel veel vrouwen, ziektes die veel voorkomen bij vrouwen, dat er veel minder onderzoek naar gedaan is. En dat je inderdaad al heel snel het stempel hysterische vrouw krijgt.
Ja, mijn vriendin heeft migraine en die loopt precies daar ook tegenaan. Want dat is dus ook een ziekte die pas ja, volgens mij best wel recent pas serieus genomen is als ziekte. Terwijl het een van de meest invaliderende ziektes ter wereld is. En vroeger was dat dus gewoon ook iets voor hysterische vrouwen. Hoofdpijn zal wel, werd niet serieus.
Hormonaal.
Het zal wel meevallen. En terwijl het echt verschrikkelijk is. Het is zo raar.
Ik heb soms het gevoel alsof mijn lichaam aan het rebelleren is tegen het leven wat we leven.
Ja, want...
ja, ik durf dat niet te zeggen, maar ik denk dat is een gedachte die ik ooit heb gehad, maar ik heb het nog niet filosofisch uitgewerkt op papier, dus ik durf er nog niet uit achter te staan. Maar dat was letterlijk wel een van de hoofdstukken.
Ik wil dat je dit filosofisch gaat uitwerken op papier.
Want ergens, kijk, ik kan het nog niet helemaal onderbouwen, maar het voelt zo. Het voelt echt alsof het in rebel is tegen het leven wat ik aan het leven was.
En zijn er dingen die je heel erg mist, die je nu niet meer kan doen?
Ja, lopen.
Gewoon lopen.
Ik kan lopen hoor, prima. En niemand ziet ook aan me dat ik, nou ja, soms wel. Ik kan lopen, maar elke stap die ik zeg, zegt mijn rechterbeen tegen me, hey, je bent moe. En mijn linkerbeen zegt, ben een been. Zeg maar, dus je bent gewoon de hele tijd, voel ik, en het voelt vreemd, want mijn rechterbeen, dus mijn linkerbeen kon toenertijd, even heel specifiek over mijn symptomen te zijn, mijn linkerbeen kon tijdens de aanval, dan kon ik de tenen niet meer bewegen en had ik veel krachtverlies. En mijn rechterkant heeft een gevoelstoornis gehad. En nog steeds. En dat is nog niet. Dus mijn linkerbeen is inmiddels helemaal genezen. Maar mijn rechterbeen heeft een soort gevoelstoornis. Is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik zo moe ben. Is omdat er een soort van overload en communicatie is tussen mijn hersenen.
Maar je kan wel lopen. Nee, het lukt niet. Wel, niet.
Ja. Ja. Je hebt aan het uitzoeken waar mijn been is.
En zijn er nou dingen die mensen om jou heen of bijvoorbeeld opdrachtgevers kunnen doen om het makkelijker voor jou te maken?
Ja, dit vind ik nog even een hele moeilijke vraag. Want ik... Het is dus ook bij zo'n gesprek over zo'n, weet je wel, bij een producent over een acteerklus. Dit is heel recent iets waar ik heel erg veel mee bezig ben geweest. Dat ik dan denk, zij hebben het echt helemaal goed gedaan. Want zij hebben gewoon, toen ik gezegd heb, ik wil erover praten, toen hebben ze gewoon meteen
ruimte daarvoor gemaakt.
Ruimte voor gemaakt en ook de persoon erbij betrokken die er op de set mee te maken zou hebben. En gewoon heel erg goed geluisterd en gekeken van wat kunnen we voor je doen. Maar ik weet gewoon zelf nog... Ik vind alles zo weird. De symptomen voor mij persoonlijk zijn de hele tijd, veranderen de hele tijd. Zeg per uur. Dus de ene dag ben ik heel erg moe en de andere dag niet. En je voelt dan ook bijna zo, ja, als ik dan nu ga zeggen dat ik misschien wel heel erg moe ben elke twee uur. En dan is dat dan helemaal niet zo. En dan hebben ze een ruimte voor me neergezet waar ik dan geen gebruik van maak of zo. Ik denk over het algemeen dat het allerbelangrijkste is dus ja, gewoon het gesprek aangaan. Luisteren.
Dus jij wil luisteren. Wel graag dat mensen er naar vragen?
Ik persoonlijk vind het, fijn. Vind het fijn om erover te hebben. Dat was ook het. Mag ik gewoon heel eventjes het boekje pakken?
Ja hoor.
Want ik was in een boekje iets aan het lezen. Toen dacht ik, dit zegt me zoveel.
Pak het. Doe het. Lieve luisteraars, Titia pakt nu het boekje.
Hoor je haar het boekje pakken?
Nee, we gaan niet stoppen.
We blijven gewoon lekker doorgaan. Hè?
We keep on rolling.
Ja, pak je boekje.
Oh, daar ben ik weer. Oké, ik heb het... Ik ben Titia. ik heb het boekje inmiddels gevonden. Het is dus van Lieke Marsman. Het heet De volgende scan duurt 5 minuten. En Lieke Marsman heeft kanker gehad. En die vertelt, die schrijft daarover. En het is gecombineerd met gedichten en stukjes tekst. En het gaat ook over de politiek. Want ze zegt, dat kan ik niet los van elkaar zien. En ze schrijft op een gegeven moment... Soms ben ik bang dat kanker me egocentrisch maakt. Iemand vertelt iets en ik hoor de woorden niet. Denk steeds alleen maar, hoe snel kan ik dit gesprek op kanker brengen? Ik wil mijn verhaal nog een keer doen en nog een keer. In gesprek met mezelf over kanker is het moeilijk om ook nog aan het gesprek in de kamer deel te nemen. Ik schaam me. Zoveel mensen worden ziek en toch heb ik het idee dat juist mijn ziekte het verdient om voortdurend het onderwerp van gesprek te zijn. En dit vind ik gewoon een heel eerlijk stukje, wat gewoon best wel herkenbaar is. En omdat je toch, je bent er de hele dag mee bezig. En het is, ik vind het heel fijn om het erover te hebben. Maar soms merk ik ook dat ik denk, ja, moeten we het er nu alweer over hebben of zo? Ik wil niet dat iemand me definieert bij mijn ziekte, maar ik wil het er wel zelf graag over hebben.
Tegelijkertijd de hele tijd over hebben.
Dus het is zelf ook verwarrend. Je bent zelf ook de hele tijd, wat wil ik nou aan het denken?
Heb je nog een laatste inzicht wat je wilt delen?
Ja, dat...
Ik was zo gegrepen door je. Door je verhaal.
Door het mooie stukje tekst.
Ja.
Dat je net vroeg van wat kan een werkgever doen en dat ik het moeilijk vond om daar antwoord op te geven, omdat ik in het algemeen het gevoel heb dat deze samenleving niet in
hij draait op snel en produceren en altijd doorgaan en nooit ziek zijn.
Ja, hij is niet in, deze samenleving is niet ingedeeld om ziek te zijn.
Ja.
Dus of de samenleving, ja, gewoon de manier waarop we leven. Dus het is voor een werkgever ook oprecht moeilijk als jij ziek bent. Het is ook lastig. Dat is gewoon heel lastig en dat merk je ook. En dat is met MS kan je dan nog best wel veel, ja, wat ik respect, het woord respect noem ik maar mensen die nemen dat serieus. Terwijl je inderdaad heel veel ziektes hebt die onzichtbaar zijn. En misschien dus ook de naam ervan wat minder serieus genomen wordt.
Mm. Ja, of dat het nog niet gediagnosticeerd is.
Ja, of dat ze denken het is mentaal, dus het is niet echt.
Gewoon even schoudertjes eronder, schoudertjes.
Dus dat vind ik, daar ben ik veel mee bezig in mijn hoofd. Ja.
En ik zag ergens op Instagram dat jij er een serie over zou willen maken, over MS.
Ja, of niet willen. Ik ben ermee bezig. Er is een comedyserie in ontwikkeling over onzichtbare ziektes.
Mm-hmm.
Het gaat niet alleen maar over onzichtbare ziektes, maar de hoofdkarakter heeft... Toevallig. En ik denk gewoon dat representatie ook van onzichtbare ziektes erg belangrijk is. Want als ik nu iemand zie met MS in een serie, dan is het altijd de vader. Dat was toevallig laatst in The Circle, geloof ik, met die film met dat meisje wat Hermeline speelt in Harry Potter. Hoe heet zij?
Emma Watson.
Ja, en haar vader heeft dan opeens MS en dat is dan dramatisch.
Mm. En dan denk je, ja, daar kan ik eigenlijk ook niks mee met zo'n...
Nee, en een representatie is, om waar we het eerder over hadden, gewoon super belangrijk. En je merkt gewoon bijvoorbeeld dat er zijn heel veel mensen die niet in een rolstoel hoeven te zitten, omdat hun benen... Die werken wel, maar die moeten om andere redenen in een rolstoel zitten. Maar die kunnen best wel even lopen. Die kunnen wel hun auto uitlopen om hun rolstoel te pakken. Om in een rolstoel te gaan zitten. Maar die krijgen daar dan allemaal scheve ogen over.
Maar die kan gewoon lopen en ondertussen wat een aansteller.
Ja. En zij is de persoon die het verpest voor alle anderen. Door gebruik te maken van allemaal gehandicapte privileges. Maar je weet gewoon niet wat er met iemand aan de hand is.
Ja, dus er moet meer zichtbaarheid.
Meer zichtbaarheid over onzichtbaarheid.
Ja.
En dat,
mooi gezegd.
Nou ja, ik merk toch zelf gewoon dat ik dacht... Oh, want ik ben zelf de hele dag... Ik blijf maar praten. Ik ben zelf de hele dag bezig met het feit dat MS heb... en waar ik allemaal last van heb. En in de zomer tijdens mijn verjaardag... was ik eigenlijk te ziek om bij mijn eigen verjaardag te zijn. Want ik had het wel georganiseerd... maar de helft van de tijd heb ik gewoon beneden gelegen. En ik merkte gewoon dat niemand... Er zijn ze, totdat ik die Instagram... stories erover maakte, dat mensen eigenlijk niet wisten dat het eigenlijk slecht met me ging.
Ja.
Omdat je ziet mij alleen als ik me goed voel.
Ja, je bent gewoon Titia voor iedereen.
En als ik me niet goed voel, lig ik in mijn bed.
Dan ben je dus alleen. Ja.
En dat is iets waarvan ik denk dat heel veel mensen last van hebben.
Ja.
En ik weet nog niet zo goed het antwoord daarop, maar ik denk dat representatie erg prettig kan zijn.
Dus ooit... Ja. Komt die serie.
Oh ja, en die serie, volg me op Instagram, want ik hou jullie op de hoogte.
Goed zo.
Mijn Instagram is @TitiaHogendoorn. Hogendoorn is met dubbel O. Ik maak veel stories. Soms praat ik over MS. Ik neem ook mensen mee op shopavonturen. En ik ben dus die comedy serie aan het ontwikkelen. Want
Heeft je al een naam?
Het heet Miss Chloe.
Miss Chloe. En
als je het opschrijft, dan zie je waarom het Miss Chloe heet.
Je had het net ook nog...
Ik ben nu heel hard aan het nadenken, hoor. Want jij gaat hier overheen als je het opschrijft.
Oh, ja, sorry. Als je het opschrijft.
Ja, dan zeg je MS.
Oh, multiple sclerosis. Oh,
niet zelf bedacht, hoor. Door iemand anders
Duurde heel lang wel.
Ja, wordt gewoon fucking leuk, die serie. Want cool. Ik ben gewoon al jarenlang geobsedeerd met comedy en hoe comedy werkt. En ik speel nu zelf ook in een comedy-serie Vakkenvullers. Binnenkort online. Op de NPO, KRO, geloof ik. De YouTubes. Dus dit is al mijn droom sinds mijn 12e.
Cool.
Ja. Leuk. Ja, ik wilde nog één ding zeggen. Namelijk dat je het net had over een podcast waar jij zelf nu veel aan hebt.
Ja,
nog even wilt pluggen.
Eergisteren kwam ik op Twitter, love Twitter. Alle mensen die haten op Twitter zijn echt, die snappen niet wat ze missen. Want ik kwam ook weer een podcast tegen die heet Ziek de Podcast. En er is... Ik heb de aflevering geluisterd en dat meisje dat gaat ook over eigenlijk waar we het nu over hebben.
Ja, ja.
En zij vertelt ook, hoorde in haar verhaal ook dat zij het graag erover heeft. En dat ze ook af en toe denkt van, dat mensen dan denken, heb je het er nou alweer over? Je wil er niet mee geïdentificeerd worden. Of je wil niet, zeg maar, het is niet je persoonlijkheid, maar alsnog wil je het er wel de hele tijd over hebben. En dat je gewoon merkt hoe prettig dat is of zo. En dat dat ook een raar soort iets is.
Een goede cultuurtip. Dus ja. Ziek de podcast. En verder iedereen Titia volgen op @TitiaHogendoorn. Dus Instagram, dingen over dingen op YouTube, op Twitter. Je bent overal.
Ja, Twitter is Titia Am, maar kan je ook gewoon even googlen.
Gewoon even googlen, jongens.
Even googlen, jongens. Meisjes. Lievelingsrubriek Nidia, jij moest deze aflevering voor een damn honey no zorgen. Iets waarvan je dacht, what the fucking fuck.
Het lukte weer hoor.
Yes.
Geen probleem.
Eigenlijk, no.
Luister hier maar even naar.
Veel publiek hier langs de kant. Mooi. Langs de molen, langs de Amstel. Daar is de tweede groep. En die komen door in 46-14. Die zijn niet verder achterop geraakt bij de pub. Maar tegen deze. Een stukje dichterbij gekomen. Een paar seconden, maar toch.
Nou, je luisterde dus naar de Amsterdam Marathon die afgelopen zondag was. En wat opviel aan de uitzending en het commentaar was dat de elitevrouwen vrijwel geheel genegeerd werden. Nou, er moet 2 uur opgevuld worden als je naar een marathon gaat kijken op televisie. Want het duurt ongeveer 2 uur. 2 uur is heel erg lang. Maar blijkbaar nemen ze dus niet de moeite om de elitevrouwen in beeld te brengen. Dat is erg.
Dat is heel erg. En dan wel over molens.
Het ging wel over molens en schapen en over heel veel saaie dingen. Maar het ging niet over de mannen. Dan denk je dus
over
misschien...
Over de vrouwen.
Nou, over de vrouwen, sorry. Dan denk je, stom. Maar waarom is dat dan precies zo erg? Nou... Hoe hard die vrouwen dus lopen, het is blijkbaar nooit genoeg. Dus ze trainen zich helemaal kapot, net zo hard als die mannen. Maar blijkbaar is het niet genoeg om ze in beeld te brengen. En Amsterdam is ook niet de enige marathon waar dit gebeurde. Ook in Frankfurt gebeurde dit in 2017. En dat zorgt er dan weer voor dat vrouwen dus minder aandacht krijgen. Minder sponsorgeld, lagere prijsgeld als ze dus winnen. En doordat de vrouwensport dus zo weinig podium krijgt, staat het wereldrecord dus al 15 jaar, het vrouwenwereldrecord van de marathon. Want waarom zou je heel hard gaan trainen? Je krijgt toch geen geld, dus waarom zou je het eigenlijk
motivatie.
Doen? Ja, terwijl er zijn dus daadwerkelijk vrouwen die dit wel proberen. Er zijn steeds meer vrouwen die elite willen worden. Maar het werkt gewoon niet.
En is het dan, want ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen van ja, maar luister nou... Vrouwen zijn ook gewoon minder snel dan mannen.
Maar het is natuurlijk een eigen verhaal wat zij hebben. Dus vrouwen onderling die gaan ook die strijd aan. En natuurlijk zijn ze minder hard, rennen ze minder hard dan de mannen. Je zou nog kunnen zeggen, komt dat puur alleen door spierkracht? Of komt dat ook omdat ze al jaren meer voorsprong hebben op de vrouwen? Dus dat is nog even een sidetrack. Want bijvoorbeeld bij lange afstanden, dus bij echt lange afstanden, voorbij de 40, ultramarathons, daar lopen vrouwen en mannen redelijk gelijk op. Dus dat is ook alweer fascinerend.
En kan het iets te maken hebben met de bouw van een
ja,
vrouw, dat die minder ingesteld is voor
ja.
sprint?
Maar je kan dan natuurlijk het verhaal van de vrouwen vertellen en het verhaal van de mannen vertellen.
Als twee verschillende dingen.
Ja, en wat ze bijvoorbeeld in New York doen, is de vrouwen eerst laten starten en dan komen de mannen later ze inhalen. En dan heb je dus dat het gelijk opgaat, visueel. Ja. Dus daar zijn ze heel bewust bezig met storytellen en ervoor zorgen dat er evenveel verhaal naar de vrouw als naar de mannen gaat, zodat ze evenveel podium hebben. Wat gewoon helemaal zo zou moeten zijn.
Ja, zo moeilijk is het eigenlijk
ook
helemaal niet.
Zijn er veel vrouwelijke presentatoren?
Nee, en dat is dus ook een probleem, dat vaak de mensen in de studio die er commentaar op moeten geven, dat die helemaal niet weten wie die vrouwen zijn en wie wat het achtergrondverhaal is, wat ook een probleem is. En in Engeland heb je Paula Radcliffe en zij is dus de wereldrecordhouder. En in Engeland wordt het dus veel beter gedaan, want daar zit zij vaak in de studio.
Ja,
dus dat is
en
ook
mensen
weer
kennen
iets.
Haar ook als
precies,
diegene die rent.
Maar ik kan er een kleine damn honey yes van maken, want ik werd hierop gewezen door Nana Munneke. En zij is een van de oprichters van @VoltWomen. Dat is een Instagram account, een soort platform voor loopsport en vrouwen. En het is super cool. En zij heeft hier dus ook een heel goed blog over geschreven, wat ik ook in de show notes zal zetten. Dus kleine damn honey yes, volg @VoltWomen. Go vrouwen, go
dat
hardlopers.
Yay!
Ja. Marilotte, gelukkig heb jij een damn honey yes.
Ik heb er één. Mijn damn honey yes is Lady Gaga, want zij is een powervrouw. En ze was aanwezig op het Women in Hollywood evenement laatst, half oktober geloof ik. En dat wordt jaarlijks door het magazine Elle georganiseerd. Want ze heeft haar eerste stappen in Hollywood natuurlijk gezet met de epische traantrekker A Star is Born. En ze stal de show met zowel haar outfit als haar speech. Want ze droeg namelijk een oversized mannenpak van Marc Jacobs. En in haar toespraak die avond lichtte toe dat ze zich in dit pak zichzelf voelt en heel empowered. En ook al kon ze kiezen uit allemaal prachtige jurken van de beste designers, heeft uiteindelijk toch voor dat pak gekozen. En in de speech vraagt ze zichzelf wat het betekent om vrouw te zijn in Hollywood. En dan zegt ze eerst van we zijn niet objecten om de wereld te entertainen. En we zijn ook geen ja, je moet ons niet tegenover elkaar zetten. En dan om te kijken wie het mooiste is. Het is geen mega beauty pageant. Maar we zijn stemmen die echt iets te zeggen hebben. We zijn diepe gedachten. We hebben ideeën, overtuigingen, waarden. En we hebben de macht om ons uit te spreken en om te vechten als ons het zwijgen wordt opgelegd. En dat is dus wat ze doet met deze outfit. Ze maakt een statement en ze vecht terug. Go Gaga.
As a sexual assault survivor, by someone in the entertainment industry, as a woman who is still not brave enough to say his name, as a woman who lives with chronic pain, as a woman who was conditioned at a very young age to listen to what men told me to do, I decided today I wanted to take the power back. Today I wear the pants.
Yes! Yes! Ik heb een wel momentje wel. En deze vrouw, hell yeah, ze vecht voor verandering en gebruikt haar stem als Hollywood power vrouw om shit te veranderen. Dus zij is mijn damn honey yes deze week.
Ja, en zij heeft dus een onzichtbare ziekte, hè? Fibromyalgie heeft ze, toch?
Ja, en dat is die wordt niet serieus genomen trouwens.
Nee, please, kijk die documentaire over Lady Gaga op Netflix. Deze chick heeft zoveel gevoelens op hem. Ja, ik vind dat heel prettig.
Ja, maar ook heel
damn. Ja, damn honey. Ja. Zeg maar, zij is zo fucking. Ik denk ook de stars.
Ja, ik wilde daarover beginnen. Want ik dacht trouwens dat A Star Is Born mijn damn honey yes zou worden. Want ik hoorde dat Lady Gaga flink wat input had gehad in het script. Dus ik ging daarheen, want hallo, leuk. Maar toen viel het me nogal tegen. En jij zei net dat je hem ook hebt gezien. En dat wat vond jij?
Nou, ik vond aan het...
Trouwens, heel even misschien...
Spoiler alert misschien.
Nee, ik ga nu gewoon zeggen dat ik denk van ja, ze had gewoon zoveel... ik vind gewoon haar acteren is gewoon zo recht in je hart. Omdat ze ook gewoon... Je voelt gewoon hoe echt ze is. Want ze is gewoon net zoals als die in die documentaire of zo.
Dat vond ik trouwens ook. Heel even kort waar het over gaat. Want Star is Born is de derde remake van de gelijknamige film.
Ja, wist je dat?
Uit 1937.
Vierde, toch? Dit is toch de vierde?
Het is de derde remake. Er is er één in de jaren 50, 70.
Ja, echte en daarna nog drie remakes.
Dus derde remake. En ik heb die andere films niet gezien. Dat wil ik graag heel alvast eventjes zeggen. Dus ik zag alleen deze film in 2018. In deze tijden van Me Too en de vierde feministische golf. En ik verwachtte heus geen feministische klapper. Want ik zat ook gewoon zin in een sprookje. Meisje van eenvoudige afkomst groeit uit tot wereldberoemde mooie zwaan. En vindt de ware liefde while she's
edit. Gelijk dus door de man.
Ja, maar
de man ontdekt haar.
Maar dat
talent
is het. Ik was teleurgesteld omdat de film is eigenlijk dit. Man helpt vrouw, want ze kan het niet zelf of zo. En man duwt vrouw voortdurend over grenzen heen die ze fucking duidelijk aangeeft.
Maar vrouw inspireert ook man.
Is dat zo dan? Want ik zat 2 uur lang te kijken en ik dacht, het enige wat ik de hele tijd dacht over de hoofdpersoon Jackson was lul, zak, ze zegt toch nee? En leuk contrast vond ik ook wel dat ik met mijn bestie dus in de bios zat en zij zat helemaal onderuit gezakt, zwijmelend ernaar te kijken. En ik begreep het gewoon niet, want hoofdpersonage Ellie gaat de hele film lang schoorvoetend en zichtbaar overrompelend akkoord met een date, een optreden, een huwelijk,
een huwelijk,
een andere haarkleur. Het is echt vrijwel nooit haar idee. Ze is nooit in eerste instantie enthousiast. Ze doet het uiteindelijk toch en in het hele verhaal maakt ze misschien 3 eigen keuzes. En de film wil je doen geloven dat je naar een sterke, getalenteerde, bewonderenswaardige vrouw aan het kijken bent. En het is allemaal episch met mooie muziek en goede stemmen en smachtende blikken. En ik zag in Ellie dus vooral een soort pop die door de mannen in haar leven wordt gebruikt. Door haar vader om voor haar te zorgen. Door haar liefde Jackson om zich aan op te trekken en zijn emotionele zooi op te lossen. En door haar manager om geld te verdienen. En nergens in de film was een andere vrouwelijke bijrol te bekennen die iets te zeggen had.
Die sterk is.
Wat ik ook nogal... Nou ja, niet eens... Het was gewoon... Ja, was niks. Ja. Daar drie zinnen. En dan is het... Ik dacht echt, we zijn allemaal gebrainwashed in het denken dat dit romantisch is. Dus deze film is wat mij betreft een... tof sausje. Een tof sausje, ja. Hartstikke mooi gemaakt, goed gecast, goed geacteerd. Want ja, Lady Gaga gaat echt recht in je ziel en fantastisch gezongen. Chemie tussen de hoofdrolspelers, mensen. Ze hebben alles ingezet om het een eyecatcher te laten zijn. Het is prachtig, maar ik dacht dus wel onderliggende kutboodschap. Kan je hierin vinden, vraag ik me nu af.
Ik kan hier zeker in vinden. Dit is ook iets waar ik over na heb gedacht. Maar ik ben wel met het idee dus al naar de film toegegaan dat dit zo'n soort film zou zijn. Wat misschien dus al part
of the problem is. Ik kon het dus ook gewoon echt niet zo leuk vinden toen ik het zag of zo.
Weet je wat ik wel heel zei? Het is moeilijk, want ze vertelt ook gewoon een verhaal van een vrouw van hoe het wel vaak gaat.
Ja, maar juist dan denk ik, gebruik je stem, je film om eens een andere boodschap te laten zien.
Ja, en weet je wat fascinerend is? Laat ik wel eerlijk zijn. Ik heb niks gezien. Hè? Deze film niet. Alle andere films ook niet. Maar we hebben me er goed op ingelezen. En in de vorige films heb je dus bijvoorbeeld een hele sterke oma. Die zegt, ga dat podium pakken. Ga die acteerplek doen. En dat is wel fascinerend. Dat ze dat dus terugveranderd hebben.
Dat je dat net zei, toen dacht ik, wow, damn, je hebt zo gelijk. Ik haat dat normaal echt. Dat ik naar een film kijk waarin ik denk...
Denken, er zijn er twee. Een assistent van Jackson. En die zegt alleen maar, jullie kunnen hierheen lopen. En dan sta je achter het podium. En de vrouw van de beste vriend van Jackson. Die op een gegeven moment op het balkon staat. En die zegt dan iets. En dan zegt die jongen, die zegt dan... Ga je maar even aankleden. Terwijl ze heeft een fucking pyjama aan. En dan denk ik echt, hallo.
Ja. En de derde, die is in de jaren 80 gemaakt. Met Barbara Streisand.
70.
Oké, dat weet ik niet. En dat is dus tijdens de tweede feministische golf, als ik dit goed zeg. Ik kijk nu even naar Marilotte. En daar was dus heel veel kritiek op. Want die vrouw die was te sterk. En dat konden ze allemaal niet geloven.
En alleen maar negatieve recensies kan je daarop vinden.
Honey.
Damn honey.
En wat vind je dan van dat in de film wordt eigenlijk wel laten zien... je kijkt wel naar... Want we zijn nu aan het spoileren, toch?
Ja, dat mag.
Okay.
Je kijkt wel naar Lady Gaga en je ziet wel dat... Dat ze onfeministisch behandeld wordt. Dat ze gebruikt wordt als een pop.
Ja,
het
alleen
wordt
het ding is...
geromantiseerd. Nou, dat wel.
Is
het wordt
geromantiseerd.
Het wordt het wordt geromantiseerd.
Ik keek naar die vriendin met wie ik was. En die zat daar echt een soort van... sprookje. En ik hoop dat dit... En hij zorgt. En ze wordt groot. En hij helpt haar. En hij zorgt voor haar. En ik dacht... Hoe kan je dit nou romantisch vinden? En ik denk dus dat veel mensen dat denken. En dat je dus als je als soort van, ik weet niet, de schillen van je ogen vallen, dat je dat dan gewoon niet meer leuk of romantisch kan vinden.
Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Want anders gaan we hier nog een uur over zitten. Ik heb de hele film niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Ik ga er wel heen.
Ja, doen.
Doe maar.
Kritische blik, maar ook met zwijmelblik.
Ja, gewoon allebei.
Ik heb het laatste kwartier geheld.
Het hele laatste kwartier?
Ik denk het wel.
Ik zat er ook wel echt met kippenvel als zij zong. Het was prachtig.
Oké, mensen, lieve mensen. Dit was het alweer. Aflevering 3 van Damn Honey, de podcast. Bedankt, Titia.
Jullie bedankt.
Voor je geweldige bijdrage en dat je aanschoof bij ons.
En veel dank aan onze producer Daniel van de Poppen en onze jingle meneer Lucas de Gier.
Dankjewel Eva voor het insturen van de brief. Fijn dat je ons hier nog even extra op wijst. En we gaan dus absoluut ons best doen om nog veel meer inspirerende, bijzondere vrouwen uit te nodigen die allemaal een eigen verhaal hebben wat wij niet per se hebben.
Precies. Laat van je horen via Instagram @damnhoneyhetboek of mail naar info@damnhoney.nl, want we love post en we lezen alles. Of doe het niet, want whatever.
Maar koop wel dat boek. Koop het boek, €5,99 via scheldema.nl, gratis thuisbezorgd en koop het.
Ik wilde nog even zeggen, ik heb het gekocht en in één ruk uitgelezen in de zon. Oh. En het warmde mijn hart. Plot twists,
yes.
Bekentenissen.
Het is gewoon een live promo. Ja. Ga door.
Doe het.
Dankjewel.
Comedy. Ja, alles.
Doei.
Doei. Dag. Adieu. Adieu. Auf Wiedersehen.
Buongiorno.